Ik stel me voor, het is 1934. Ik stel me voor dat ik op de Hoogstrasse nummer 16 in München woon. Ik stel me voor dat ik hier ben geboren en getogen. En vandaag? Vandaag ben ik 18 jaar geworden. Ik zit nu al 2 jaar bij de Hitlerjugend en ik mag me sinds vandaag officieel bij de Sturmabteilung, de SA, aanmelden, als ik dat wil. Even nadenken. Wat zijn mijn opties? Ik kan thuis blijven, bij mijn ouders, het is hier veilig, een beetje saai wel. Of ik kan erop uitgaan, me mengen in een grote groep jongens. Een grote groep sterke mannen in mooie uniformen. En gaan voor het kameraadschap, me in een avontuur storten. Vanuit mijn woonkamer zie ik een brigade soldaten van de SA over straat marcheren. En terwijl ik naar ze kijk, vraag ik mezelf ineens af, zitten daar eigenlijk homo's tussen? Zouden zij, die soldaten, het met elkaar doen? Of is dat echt verboden? Is dat echt strafbaar? Ik kan gewoon bijna niet geloven dat iedereen daar hetero zou zijn. Dat er niemand tussen zit die een beetje nieuwsgierig is. Ik bedoel, als je een tijdje weg bent van het thuisfront, dan krijg je toch ook wel zin om wat uit te proberen en een beetje te experimenteren. Ze zien er ook allemaal zo verzorgd uit. Hoe dat uniform zit, dat haar strak naar achter, die opgepoetste laarzen. Ze hebben allemaal wel echt even voor de spiegel gestaan hoor, dat zie je wel. Ja, ik zie mezelf daar eigenlijk wel tussen staan. En trouwens, Ernst Röhm, de SA-führer, is openlijk homoseksueel, dat weet iedereen. Er verscheen vandaag nog een cartoon van hem in de krant, in de Münchener Post, waarin hij zijn keuring van zijn bataljon doet. In de cartoon loopt hij langs een rij soldaten, maar de soldaten staan met de rug naar hem toe en met hun broek op hun enkels. En Röhm controleert al die kontjes 1 voor 1 zorgvuldig. Dat staat gewoon in de krant, hè? Als Röhm homo is, dan zitten er sowieso toch meer homo's bij de SA. En dan kan ik daar misschien ook wel openlijk zijn wie ik ben en een beetje experimenteren, toch? Ja, ik sluit me aan bij de SA.
What is so remarkable about Nazism is that on the one side it tried to promote the family and support the family, but you could say on the other side it destroyed the family because it took men and boys out of the family into their all-male organization. So what you see that next to the family, they also glorify male bonding, they glorify male comradeship. They say that a strong emotional bonds between men, like in Greece, like Greek warriors was also these friendships. For the Nazis, these friendships were very important to promote the cohesion of their militaristic organizations. Now this glorification of friendship within the Nazi movement raised some serious problems for the Nazis themselves, because close friendships between men like they advocated could also be associated with homosexuality and was associated with homosexuality in the beginning of the 20th century a lot of times. In the beginning of the 30s, you had this famous scandal about Ernst Röhm, who was the leader of the SA, which until then was the most important and the most powerful group in the Nazi movement, in fact. He was killed on the order of Hitler and Himmler also, for political reasons, because there were several factions in the Nazi movement. But it was very easy also for Hitler and Himmler, because Ernst Röhm was a well-known homosexual. And within the SA, a lot of leaders were homosexuals also. So they could put the blame on the homosexuality of Röhm and put away the political reasons. So while before the killing of Röhm, the Nazis didn't take severe measures against homosexuals, after that the real persecution began, in fact.
Ja, Lars, dit is ook een fragment uit jouw voorstelling.
Ja. Ja,
we hebben dan net geluisterd naar hoe jij een jonge jongen vertolkt in München. En dan volgt dit fragment van Harry Oosterhuis, een historicus.
Ja, klopt.
Ook specifiek over dit. Dit is een stukje waar jouw voorstelling ook over gaat. Hè? Dit is natuurlijk
zeker.
Een net even wat een andere insteek.
Ja.
Het beeld dat over homoseksualiteit bestaat over of binnen de nazi's.
Ja. Ja, ik vind dit waanzinnig interessant.
Ja.
Zo, dat die structuur van hoe zij eigenlijk male bonding hebben als bijna als een tool hebben ingezet van dit is belangrijk om ons leger sterk te maken.
Ja.
Maar dat er dus ook maar dit hoeft te gebeuren, waardoor ze het kunnen omkantelen en kunnen zeggen, het zijn homoseksuelen en we gaan ze uitmoorden, zeg maar, bij wijze van spreken.
Ja, maar is het een beeld waar zij bang voor zijn? Dat het verkeerde ideeën naar de buitenwereld zou kunnen
In eerste instantie niet. Dat vind ik.
Ja.
Of dat idee krijg ik, dat het juist eerst heel erg wordt van, nee, alle mannen, kom hier, want we hebben jullie nodig.
Ja.
En we willen ook dat er een mannerbund, zo heet mijn voorstelling ook,
ja.
Dat er een mannerbund wordt gesmeden.
Mm-hmm.
En dan ineens wordt dat dus een probleem voor ze. En ja, they blame it, zoals Harry Oosterhuis zegt. They can put the blame on the homosexuality ineens. Maar het is dus ook heel logisch dat door te zeggen van die male bonding is belangrijk, dat je dus ook bepaalde mannen aantrekt die homoseksueel zijn. Omdat, ik kan me herinneren, voor mijn onderzoek zat ik met Anna Thijsling in een koffietentje in Rotterdam. En zij vertelde ook over dat SA-leger wat zo over de straat marcheerde. En wat zo een soort levenskracht uitstraalde. En als je ook kijkt naar die pakken die zij droegen, dat is best wel zo. Daar wordt het masculine lichaam mm-hmm. heel erg in gevierd en getoond. En op zo'n manier dat het dus ook, denk ik, een aantrekkingskracht heeft voor homo's die dat leuk vinden.
Ja.
En daar ook nog eens gewoon zich in mogen voegen.
Ja, ook omdat het, want jij stelt je dan dus ook voor dat jij zelf een jonge jongen zou zijn in München. En dan ook vanwege die aantrekkingskracht van die gezonde, sterke, stevige mannen erbij wil, als iets van dat zal ook gebeurd zijn. Die aantrekkingskracht zal het dus ook op jonge jongens hebben gehad.
Zeker, dat denk ik wel. Ja, vooral als je jong bent en je bent je seksualiteit aan het ontdekken of aan het onderdrukken. Want in die tijd was het denk ik ook gewoon nog veel moeilijker om daarvoor uit te komen. Was het denk ik een hele sneaky manier om toch bij die mannen in de buurt te zijn en daar dingen te beleven en weg van huis te gaan en ja, die aantrekkingskracht, dat is gewoon, ik vind dat zo interessant, omdat zij dat denk ik niet in eerste instantie hadden bedacht dat zou gebeuren.
Ja, de nazi-toppen wijze van spreken. Ja, nee. Ja.
En dat dus daar uiteindelijk dat dan wel zo is gebeurd. Dat kan ik me niet anders voorstellen.
Nee. Ja, als jij die jonge jongen was in mm-hmm. 1934 in München, dan had jij zo naar deze mannen gekeken. Had jij misschien ook wel met deze, is het persoonlijk?
Nou, weet ik niet. Ik weet wel dat ontluikende seksualiteit een enorme grote kracht heeft.
Ja.
En je helemaal uit je hoofd haalt. En ik kan me wel. Ik weet het niet, want ik zou ook denk ik wel bang zijn of zo.
Ja, dat is natuurlijk heel dubbel.
Ja. Dus ik weet niet hoe ik er zelf per se op zou reageren. Maar ik denk wel dat die mannenlichamen in die pakken iets met me zouden doen, ja.
Ja.
Absoluut.
Ja. Want het was wel een iets wat die nazi-top daarna ook wel heeft gecorrigeerd. Hè, op een gegeven moment, door ook met Röhm, hè, dat verhaal, waarmee is afgerekend.
Ja.
En vanaf toen, en eigenlijk ook echt pas vanaf toen, hadden die nazi's ook echt een idee over homoseksualiteit. Van we moeten hier ook mee uitkijken. Pas toen ontstond dat idee van de, wat jij net zei, waar ze schuld aan konden geven, waarvoor uitgekeken moest worden. Vanaf toen was homoseksualiteit eigenlijk een iets wat ze, waar ze mee wilden afrekenen.
Ja, en dat was dus eigenlijk pas vanaf de nacht van de lange messen in 1934.
Ja, ja. En waarin dus ook die als zo bekendstaande homoseksuele Ernst Röhm werd vermoord.
Ja, waar ik trouwens ook een stukje tekst van in heb in mijn voorstelling.
Ja, ook hij is een van de, ja, hoe zeg je het, de personages die jij vertolkt.
Ja, ja, ja.
In deze tweede aflevering kijken we naar de vervolging van homoseksuele mannen en vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland werd paragraaf 175 aangescherpt na de Nacht van de Lange Messen in 1934, waardoor zowat alles wat met homoseksualiteit te maken had werd verboden en vervolgd, inclusief verenigingen, tijdschriften en ontmoetingsplekken. Overigens kwam de homofobie in die tijd zowel uit de rechter als de linkerhoek, want ook in deze tijd wezen de communisten naar die nazistische verheerlijking van het mannenlichaam. Ook zij typeerden dat als homoseksuele neigingen. Maar als we het hebben over de Nederlandse oorlogsjaren en de feitelijke vervolging van homoseksuele mannen en vrouwen. Er is onderzoek naar gedaan, gebruikmakend van de schaarse bronnen die bewaard zijn gebleven, door Martien Sleutjes en Judith Schuif, de gasten van deze podcast. Maar ook door onderzoekers zoals Jan Rogier, Pieter Koenders, Theo van der Meer, Anna Thijsseling, Harry Oosterhuis, Rob Tielman, om er maar een aantal op te noemen en op wier kennis we nu bouwen. Wat weten we dan over de vervolgingen in Nederland op basis van de Nederlandse of de hier geldende Duitse wetgeving? Ik vroeg het aan Judith. Verder in de Tweede Wereldoorlog, dan zoek je dus, lees je daar dingen over en dan lees je dus op sommige plekken lees je dat het vanaf 1942 zo ongeveer het aantal vervolgingen juist afneemt.
Ja, het aantal vervolgingen waar we van weten neemt af. Dat is het lastige, dat er dus zo vreselijk veel vernietigd is. En ik denk dat wat ook zeker wel een rol heeft gespeeld, is dat naarmate die, kijk, tot eind 42 of misschien begin 43 was de situatie in Nederland eigenlijk nog redelijk normaal. Ja, als je Joods was niet.
Ja.
Maar als je niet Joods was, dan had je eigenlijk relatief weinig problemen. Ja, de mensen die in het verzet zaten hadden problemen, maar het was maar een hele kleine groep die echt in de problemen kwam. En
ja,
dat is veranderd op het moment dat de Duitse burgerregering in Nederland wordt afgezet en wordt vervangen door een Duitse militaire regering. Want dan zie je ook dat systeem heel erg gaat verharden. En dat er op alle mogelijke manieren dus mensen worden opgepakt. Dat er ook veel meer verzet komt. Er komt meer honger, de infrastructuur wordt steeds verder vernietigd. Dus ik denk dat mensen eerlijk gezegd ook wel wat anders aan hun kop hadden. De bevolking zelf natuurlijk ook. En we weten wel van een aantal homoseksuele verzetsters, zo'n Tom Rot en zo, een aantal homoseksuele verzetstrijders.
Ja.
Die dus wisten hoe homoseksuelen in Duitsland vervolgd werden. Die dus ook bewust hebben gezegd, ik ben op het moment dat ik in het verzet kwam, ben ik opgehouden met homoseksuele contacten te hebben, omdat ik dat risico niet extra wilde lopen.
Ja.
Dus dat speelde ook nog wel een rol.
Ja, dat telt er ook op dan, ja, natuurlijk. Ja,
ja, ja, ja.
Want om nog een klein beetje toch nog erop terug te komen. Ik heb zo'n artikel gelezen dat er dan eigenlijk een soort van, ja, in de luwte van het oorlogsterreur ook een soort vrijheid,
ja,
ontstond.
Ja.
Feestjes,
ja. Ja.
Bij mensen thuis, door,
ja,
de,
ja,
door de spertijd, dat mensen dan ook, ja, bij elkaar wel bij moesten slapen.
Ja, dat kwam handig uit, ja.
En zo'n quote dat het dringen bij de pisbak was.
Ja. Ja,
hoe,
ja,
kijk
dat
jij
is
naar dat ze dat, hoe, ja, hoe
ja,
schat jij dat in?
Een uitlaatklap natuurlijk hebben.
Ja, ja, dus dat was dus ook in zekere,
ja,
dus voor sommige,
nou,
mensen,
nou ja, het ringen bij de persbak, dat moet dan toch wel voor het spertijduur geweest,
ja,
zijn. Want 's avonds mocht je dus echt niet meer over straat zijn. Dus,
nee, ja, dus misschien ook daarom dringen voor, nog op tijd.
Om nog op tijd te zitten, ja. Nou, van die feestjes, dat is absoluut waar. Dat er was natuurlijk, het openbare leven kwam steeds verder stil te liggen, in de zin dat aanvankelijk waren er nog gewoon ook, ja, wel toneelvoorstellingen. Dat was natuurlijk lastiger, want mensen die niet bij de cultuurkamer wilden, dat waren heel veel mensen die nu mochten helemaal niet meer spelen.
Ja.
Dus heel veel van het publieke leven wat voor de oorlog ging dus naar de privésfeer.
Ja.
Ja, dus huiskamerconcerten, feestjes thuis. En natuurlijk, als je niet direct bedreigd werd, je wil toch iets plezierigs doen.
Ja.
En natuurlijk een aantal, die twee grote razzia's uit de oorlog. Ja, dat waren allemaal waren huiskamerfeesten. Dat is, en merkwaardigerwijs kwamen daar ook wel de Duitse soldaten.
Mm-hmm. Ja, daar zijn ook verhalen van,
ja,
inderdaad.
Ja, daar zijn ook verhalen van. Dus het is denk ik lastig voor ons om ons het leven in oorlogstijd überhaupt van gewone mensen voor te stellen. Mm-hmm. Hey, mijn moeder vertelde ook nog wel eens, eigenlijk hadden ze nooit zoveel plezier gehad als in de oorlog.
Ja.
Terwijl ze tegelijkertijd natuurlijk, bedoel, ze woonden in Rotterdam, dus die halve stad die was in puin gegooid. Op een gegeven moment was er echt helemaal geen eten meer. Dus het is ook een beetje dansen op de vulkaan, denk ik, hoor.
Ja. Maar wat kunnen we dan nu nog wel zeggen over de mate van vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog? Al vroeg, in juli 1940, kwamen de Duitsers in Nederland met verordening 8140, waardoor ook hier de anti-homo-wetgeving verder werd aangescherpt, vertelt Judith.
Je had artikel 248 bis,
ja.
Wat anders was en wat ook in de oorlog is blijven bestaan. Dat maakt de verwarring alleen maar groter. Ja. Want als je nu kijkt, het probleem is dat al die, of een van de problemen is dat al die archieven verdwenen zijn. Hè, die archieven van die rechtbanken zijn verdwenen, de politiearchieven zijn maar heel sumier en alleen maar in sommige steden bewaard gebleven.
Mm-hmm.
In Amsterdam is het godzijdank wel bewaard gebleven, zodat we daar wel een goed zicht van hebben. Maar heel veel steden is het of in de oorlog, aan het eind van de oorlog al, of na de oorlog weggegooid.
Ja.
In de weggooidrift van de Nederlandse overheid. Dus we hebben maar hele sumiere gegevens. Dus die 248 bis en 8140 dikten elkaar niet volledig.
Nee.
Het verschil was de leeftijdsgrens die wel in 248 bis zat, maar die in 8140 anders geïnterpreteerd werd. En 248 bis schoot ook voor vrouwen en 8140 niet, maar dat is het hoofdverschil.
Ja.
En als je kijkt naar wat we nu nog weten van vonnissen en veroordelingen op basis van 8140... is dat meestal over minderjarigen gaat. Dat is wel interessant. Want de meerderjarigen in dat hele verhaal, die werden vaak nog onder 248 bis, voor zover we dat weten, want ook daar zijn gegevens van zoek geraakt.
Ja.
Voor de rechter gebracht, door de politie doorgestuurd. En de minderjarigen in die contacten, die vroeger dus onder 248 bis straffeloos waren, die zijn dus wel in 8140 vaak onder de rechter gekomen.
Ja, dat is de Duitse versie eigenlijk ook.
Ja,
dat
dus ook was de Duitse versie ook van hun. Nou, Duitsland had natuurlijk die paragraaf 175.
Ja.
Al nog in de 19e eeuw zelfs.
Precies,
nog.
Ja.
En in 35 hebben ze die paragraaf aangescherpt, waardoor er veel meer onder viel. Het ging aanvankelijk alleen maar over bepaalde vormen van seksueel contact en bepaalde groepen en zo. En dat is na 35 wordt dat eigenlijk valt bijna alle homoseksuele contacten die vallen daaronder.
Ja.
En dat is de bedoeling inderdaad in 8140 om dat over te nemen. Maar het gekke is van dat nou het gekke, maar dat zo werkte dat bij de Duitse overheid. Dat ze heel veel dingen die eigenlijk alleen maar over Nederlandse burgers gingen, dat ze de uitvoering van die Duitse maatregelen in handen van de Nederlandse politie legden.
Ja.
En dat gold dus ook voor 8140. Dat kwam bij de Nederlandse politie terecht. Er werd wel een hele afdeling ook bij de SD nog voor opgetuigd. En er was ook nog een soort afdeling van bij de Duitse bestuur van Nederland, die daarover ging. Van de veroordelingen van de Rijkscommissaris ook nog over andere onderwerpen.
Dus het apparaat van mensen die erop zaten, dat werd ook al uitgebreid?
Ja, dat werd ook uitgebreid. Maar het gekke was dat in principe dus de Nederlandse politie ervoor verantwoordelijk bleef. Maar die schoten niet, die hadden kennelijk geen zin om zich de vreselijke vuur voor uit de sloffen te lopen.
Ja, of ze dus waren te druk. Of,
ja, dat, nou ja, dat, daar kan je eindeloos over discussiëren. Waarom ze dat nou precies niet gedaan hebben.
Ja.
Hè, je kan ook zeggen, ze waren te druk met de Jodenvervolging. Want daar kregen ze wel geld voor.
Of stond hoger op het lijstje.
Of het stond hoger op het lijstje op een of andere manier. Ik denk niet dat ze zo homovriendelijk waren dat ze het daarom niet gedaan hebben.
Ja.
Toen er kwam dus iedere keer wel een aansporing vanuit het Duitse bestuur dat er toch iets aan moest gebeuren. En een van de dingen die op een gegeven moment kwam, ik denk dat het februari 41 of zo geweest is, is dat ze dus aan alle gemeentes een brief hebben gestuurd dat die gemeentes de namen moesten opgeven van mensen uit hun gemeente die homoseksueel waren.
Ja.
En op welke schaal dat gebeurd is, weten we niet, want dat is allemaal verdwenen na de oorlog.
Ja.
Maar heel toevallig zijn er gegevens opgedoken van de gemeente Gorkum en er zijn gegevens opgedoken uit Bloemendaal. Dus ja, gebieden die we eigenlijk nooit eerder in het zicht hadden gehad, waarin dus blijkt dat er inderdaad in Gorkum geloof ik 4 namen zijn doorgegeven en in Bloemendaal 3. Dus en dan keken ze natuurlijk bij de arrestaties. Ja. Dit ging over mannen die bij pisbakken gearresteerd waren, die ze dan zo uit het systeem konden lichten en door konden geven. En met die mannen is het ook, voor zover we weten, ook meestal niet goed afgelopen. Dus een aantal van die namen hebben we nog wel kunnen nazoeken. En die zijn of in de gevangenis beland, of die zijn omgekomen. Is er een of die in een concentratiekamp is omgekomen. Dus
daar is er ook wat mee gedaan?
Ja, daar is wel degelijk wat mee gedaan. Maar dat was dus allemaal doorgegeven door de Nederlandse overheid. En dat gold dus ook, dat zeg ik voor al die overtreders van artikel verordening 81, die dus ook door de Nederlandse politie werden opgepakt.
Ja, dat is dan bekend van een aantal gemeentes, kleine gemeentes zegt. Maar je kunt er dus vanuit gaan dat er dus andere lijsten die we nu niet meer hebben, toen ook zijn verstuurd.
Ja. Ja, ja.
En opgemaakt. Ja, en dus ook waar dus ook wat mee gedaan zal zijn.
Gemeente Amsterdam had dus hele uitgebreide lijsten. Omdat ook toen al heel veel homo's in Amsterdam woonden. En ik geloof dat het stadsarchief nog steeds bezig is om uit te zoeken. Met één op één niveau bezig is uit te zoeken. Wat er nou met al die mensen die op die lijsten stonden precies gebeurd is.
Ja.
Maar dat waren er heel veel. Het waren er ook al iets van 5000. Dus dat is niet zo snel afgerond.
Ja. Ja, maar dat is dus je moet het met een paar van dit soort brokjes informatie doen.
Ja.
Maar waaruit blijkt dat
er wel degelijk echt iets gebeurde. En ik heb eens even een opmerking ook uit het proefschrift van Pieter Koenders verder uitgezocht. Dat er natuurlijk ook homoseksuele joden waren die bij de politie geregistreerd stonden, omdat ze bij pisbakken waren gearresteerd. Of in ieder geval in een homoseksueel delict waren gearresteerd voor de oorlog.
Mm-hmm.
En die zijn inderdaad op een gegeven moment opgeroepen op het bureau in Amsterdam. En er was weer een andere Duitse verordening die zei dat mensen die waren opgepakt op grond van een verordening van de Rijkscommissaris, dat die dus onverwijld naar de SD moesten worden doorgestuurd. Joden.
Ja, dus die werden nog eerder eigenlijk.
Dus die zijn meteen, die zijn opgeroepen, die zijn naar het bureau gegaan, die zijn lineair rector naar de SD doorgestuurd en die zijn allemaal in Auschwitz of in Sobibor omgekomen. Want ik dacht van ja, dit zijn dus mensen die echt, hadden het anders waarschijnlijk ook niet overleefd, maar ze hebben het nu duidelijk niet overleefd omdat ze opgeroepen zijn, omdat ze homoseksueel waren en doorgestuurd en vermoord zijn.
Ja, zijn ze dus eigenlijk eerder ook opgeroepen?
Eerder, ja.
Ja, ja. Precies.
Ja.
Ik wil het ook met je hebben over homoseksuele mannen en vrouwen in het verzet.
Ja.
Want er zijn toch best een aantal.
Ja, ja.
Ja, nu dan voor sommigen, als je het zou willen, als je het zou willen opzoeken, bekende namen.
Ja.
Willem Arondeus, ja. Gide Belefante, Ruud Paré, ik heb een heel lijstje. Jacobe van Tongeren, Gesiener van de Molen.
Ja, ja.
De mannen achter levensrecht.
Ja.
Hoe. Die verhalen zijn natuurlijk later, denk ik. Ja, het was.
Arondees was in de verzetskringen was van Arondees bekend dat hij homoseksueel was.
Ja.
Daar is later natuurlijk ook een hele mythe om ontstaan. Dat is dat beroemde verhaal dat Arondees de avond voor zijn executie tegen Lau Mazireel gezegd zou hebben. Vertel de mensen na ons dat homoseksuelen niet laf hoeven te zijn. Ik denk dat Theo van der Meer terecht heeft gezegd dat het maar helemaal de vraag is of dat verhaal waar is.
Hmm.
Ja, want Lau Mazireel die heeft de oorlog wel overleefd. Die was gemengd gehuwd. Was Joods, maar gemengd gehuwd. En was advocaat en was na de oorlog advocaat ook van het COC. En heeft heel veel mannen voor het 48 bis verdedigd. Maar ze is pas heel ver in de jaren 50 ooit met dat verhaal boven water gekomen. Dat hij dat gezegd zou hebben. Dus het is. Dat is een beetje onduidelijk of dat nou klopt of niet. Er is pas een nieuwe. Ik las heel toevallig in april was er een nieuwe getuigenis opgedoken van de zoon van een van die andere verdachten van die aanslag op het bevolkingsregister. Die man is uiteindelijk heeft het overleefd, dus die had dat verhaal aan zijn zoon verteld dat ze wel die laatste avond dat ze met z'n allen bij elkaar hebben gezeten. Hè, je mocht als veroordeelde mocht je een laatste wens doen. Je mag altijd zeggen wat je als laatste wil eten. Nou, bij Willem Arendeus was dat schuimtaart. Dus ze hadden met z'n allen die schuimtaart hadden ze zitten eten. En het was een heel... Het gekke is dat het dan toch nog een hele vrolijke avond wordt. Dat hoor je wel meer van dat soort laatste avonden.
In zo'n gekke situatie, ja.
Ja, waarin je dan toch een Arendeus nog wel duidelijk had gemaakt... dat hij geen enkele spijt had van alles wat hij in zijn leven ooit had gedaan... en nu wel de zin van het leven inzag. Want Arendeus was natuurlijk een vreselijke depressief type. Die had zijn hele leven was hij hartstikke depressief geweest... en had ongelukkige relaties gehad. En het is wel duidelijk dat hij een soort levensvervulling... in dat verzetswerk heeft gehad... waar hij inderdaad echt een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Maar het is ook bekend dat hij heel erg ongelukkig... over zijn homoseksualiteit was... een van de mensen van de aanslag van het bevolkingsregister... je noemde haar naam net al, Frida Belefante... die niet aan de aanslag mee mocht doen omdat ze maar een meisje was. Die is nooit opgepakt en heeft na de oorlog dat hele verhaal nog op film kunnen vertellen. En die vertelt toch ook wel dat Arendeus en zij wel van elkaar wisten dat ze homoseksueel waren, maar dat ze het er ook onderling nooit over hadden. En dat ze altijd het idee had dat Arendeus vreselijk moeilijk met zijn seksualiteit had.
Ja.
Hij had natuurlijk altijd hele ongelukkige vriendjes. Nou heb ik niks tegen groenteboeren en vissers, maar het was wel op een heel ander niveau natuurlijk. Maar goed, maar die zaten in die groep van Gerrit van der Veen, waar überhaupt het vaak over seks ging. Dat waren natuurlijk dat kunstenaarsverzet. Dat waren toch allemaal mensen die wat losser in de maatschappij stonden en veel minder last hadden van die verstikkende burgermoraal. En Van der Veen zelf was natuurlijk nogal, die was erg hetero, maar dat was natuurlijk nogal een schuinsmarcheerder. Dus daar hingen altijd hordes dames omheen. Maar daar werd wel over gesproken. Maar iemand anders in die groep, bijvoorbeeld Johan Brouwer. Weten we inmiddels ook van dat hij homoseksueel was. Maar die werd ook nog wel eens een paar keer opgepakt. Maar daar werd niet over gesproken. Die wilde daar zelf ook niet over spreken. Dus het hing zelfs van de groep af. Hè, waarin dat min of meer open was. Of dat bekend was of niet.
Ja.
Ja, en ik denk natuurlijk zoals bij Ruperé en die vriendin. Ruperé was een schilder. Een vrouwelijke schilder. Heet eigenlijk Henriette, oftewel zus. En zij had een heel levenslange relatie met een operazangeres, Do Versteeg. En daar werd zelfs in de familie, ook na de oorlog, niet over gesproken wat voor soort relaties ze nou hadden. Ik heb haar neef geïnterviewd later, die nog god beter het zelf homoseksueel was. En die zei, nee, ze waren helemaal, en hadden ze geen relatie met elkaar, want ze hadden gescheiden serviezen.
Ja.
Maar dan denk ik, ja, waar ligt je? Wie is je significante ander? Als je je hele leven met iemand deelt, of je halve leven met iemand deelt, moet er dan iemand naast in bed liggen om te weten wat er precies gebeurt? En dat geldt natuurlijk voor een aantal van die andere dames, geldt dat ook.
Ja.
Dus in die zin was het, denk ik, dat er wel voor een aantal van die mensen wel vermoedens waren. Maar nogmaals, het viel natuurlijk onder de deken van, daar heeft men het niet over.
Ja.
Het is niet netjes om het daarover te hebben.
Ja.
En dat zeg ik zelfs Frida Belefante en Willem Arendeus, ze hadden dat naar elkaar toe dus niet over. Maar dat zei je, oh, jij bent dus ook homo. Nou, dat zou je nu wel zeggen, maar toen niet.
Ja. Ja, dus er was wel een soort van verstandhouding of ze wisten iets.
Ja.
En,
ja, dat is dat gewoon de gay radar, de gaydar, die natuurlijk in die tijd het wel degelijk ook deed.
Ja, precies.
Ja.
Maar is het opvallend of zijn het dat deze mensen in het verzet waren zaten
dat
en dat zo'n kan je dat zeggen?
Gedacht, want we hebben het op een gegeven moment ook uit die compensatiegelden van de oorlog hebben we dat boek Klaus en ik dat boek Het begint met nee zeggen gemaakt. En dat waren biografieën van homoseksuele verzetstrijders. En dat was in het idee dat we hadden dat er een bovengemiddeld aantal homo's in het verzet hebben gezeten. Ik denk achteraf gezien dat misschien niet zo was. Maar er waren wel een aantal min of meer gezichtsbepalende homo's in dat verzet. En dat was omdat ze natuurlijk allemaal in de kunst zaten. Hè, het verzet, als je naar het verzet kijkt. En dan is het even de vraag of je het over het vroege verzet hebt. Of het verzet aan het eind van de oorlog. Want aan het eind van de oorlog zat iedereen in het verzet. Maar zeg maar, in het midden van de oorlog had je dus. Je had communistisch verzet. Dat had weinig contacten met andere mensen, omdat de communisten zelf in een compleet dubbel leven en verstekt leven was het eigenlijk niet de bedoeling dat je met gewone mensen sprak. Dus die waren heel geïsoleerd.
Mm-hmm.
En dat gold eigenlijk ook voor de andere grote verzetsgroepen, de gereformeerden. Met name dus de protestants-christelijke, maar met name de gereformeerden. Die hebben ongelooflijk in het verzet gezeten. Ja, dat was het grote gebod. Het is later een boek over dat verzet uitgekomen. Dan kon je alleen maar inkomen als je dood was met een basrotertje. En dat boek heette Het Grote Gebod. En dat grote gebod was inderdaad, hè, heb je naast de liefde zoals uzelf. Dus die baseerden zich volledig op de Bijbel.
Ja.
Dus heel veel van die verzetstrijders, die hadden een christelijke, zo niet te zeggen, een zwaar christelijke achtergrond.
Ja.
Hè, verhoudingsgewijs hebben er veel minder katholieken in het verzet gezeten. Ook veel minder mensen, bijvoorbeeld het zuidelijk Nederland. Hè, dus er zaten veel Groningers in het verzet, maar dat was omdat die allemaal zo stijle christenen waren. Dus als je, het verzet was, waren dus bepaalde specifieke groepen.
Ja.
En dan had je dus dat kunstenaarsverzet. En dat kunstenaarsverzet, die hadden natuurlijk het voordeel dat ze een wat vrijer leven hadden, zodat ze minder direct onder controle van de omgeving stonden. En ook niet direct bang hoefden te zijn dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren. Die waren ze toch al kwijt, want ze wilden niet in de cultuurkamer. Dus ze moesten sowieso allerlei illegale dingen doen. En heel veel van die kunstenaars die waren dus erg handig in het vervalsen van persoonsbewijs. En daar is het natuurlijk aanvankelijk ook mee begonnen.
Ja.
Ja, zeker die grafici de optredende kunstenaars, die hielden vaak benefietconcerten in huiskamers, waarbij ze dus geld voor de rest van het verzet ophaalden. Ja, en naarmate die oorlog vorderde, kwamen er natuurlijk steeds meer onderduikers. En die moesten allemaal eten. Dus er moest ook heel veel geld bij elkaar geharkt worden om die mensen te eten te geven.
Ja, dus dat is dat zijn die kringen van verzet.
Ja.
En dan ja. Bij die kunstenaars, en die, wat je zegt, heeft dat dan te maken met dat die überhaupt dan een soort van vrijer levensopvatting
ja,
hadden?
Ja, absoluut.
Waarin dus dan ook homoseksualiteit dus ook vaker voorkwam.
Ja, dus ook vaker voorkwam. Ja, en het kwam niet vaker voor, maar het kwam vaker tot uitdrukking.
Ja. Ja,
het vaker voorkwam, zou ik niet durven zeggen. Maar.
Nee, je hebt helemaal gelijk, ik snap het. Ja, ja. Ja. Dus ja, zo zie je dat dan eigenlijk ook naderhand.
Ja.
Als je kijkt naar die namen, die kwamen dan toch ook vooral uit die kunstenaars.
Ja, nou, de namen die we kennen kwamen niet allemaal hoor. Ook uit de journalistiek kwamen er ook nog wel een aantal. Hmm. Gesine van der Molen was een journaliste, maar zeer christelijk.
Ja,
dan is het naar de oorlog vreselijk onder vuur komen te liggen, omdat ze al die Joodse onderduikkinderen niet terug naar Joodse gezinnen stuurden, maar naar christelijke gezinnen.
Hmm.
Ik bedoel, en daarover van Gesine van der Molen is het wel heel inderdaad heel duidelijk dat ze lesbisch was. En met die Mies Nolte, dat was zeer evident.
En dat was dus niet een soort gevoel van extra onderdrukking of zo, of identificatie met...
Ja, dat weet je niet.
Nee.
Dat is het lastige, want je hebt natuurlijk ook... Er zijn natuurlijk wel verzetsautobiografieën geschreven. Hè? Jacobo van Tongeren heeft een soort dagboek of een soort autobiografie gemaakt, wat later onlangs door haar achterneef Paul van Tongeren is uitgegeven. De Denker des Vaderlands. Daar is haar hele seksuele leven is daar uitgeëdit. En voor zover het erin voorkomt, dat zie je bij een aantal van die anderen ook, zeker als het christelijke biografieën zijn.
Mm-hmm.
Ja, dan komt er altijd een verhaal in dat ze verliefd waren op de dominee die getrouwd was, en dat ze daardoor een soort liefdestrauma hadden opgelopen en dus niks meer met een man hebben gedaan.
Ook een soort narratief.
Dat is een heel duidelijk narratief wat bij dat soort christelijke verzetsheldinnen hoort. En dan is het dus wel altijd een vrouwelijke levenspartner, waar die wordt een beetje, hij zei wat, met een vriendin, dat was wel gezellig, ja.
Beetje weggemoffeld.
Ja, weggemoffeld.
Het gevoel van dansen op de vulkaan, wat Judith eerder noemde, dat gevoel heeft Lars aangegrepen voor zijn theaterstuk, om toch te proberen een voorstelling te maken van het leven toen. Want dat was natuurlijk niet alleen maar ellende. En dat is ook iets wat in jouw stuk eigenlijk ook vaak naar voren komt. Jij presenteert daar eigenlijk scènes. Je stelt je daarbij voor inderdaad hoe dat dan moet zijn geweest om in de oorlog gewoon te leven, lief te hebben, plezier te hebben.
Ja.
En dat dat dus ook gebeurde. En dat is ook natuurlijk een van de dingen waar jij op aanging, hè, voor het maken van de... Of nou ja, in ieder geval ook voor jou, voor de spanning die dan ook in jouw stuk kwam. Van, dat gebeurde ook gewoon in de oorlog.
Ja, ook door getriggerd door dus die bevinding over die daling van cijfers. Dat ik ook dacht van, ik wil eigenlijk op zoek naar verhalen waarin je echt dus het plezier ook ziet dat mensen gewoon plezier hadden toen.
Ja.
Of feest vieren, of vierden, of verliefd werden op elkaar, of... Dat soort dingen. En een van de dingen die ik toen tegenkwam was het bal masqué, het gemaskerde bal.
Ja.
Dat werd gehouden op 6 november 1943 in Den Haag. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een huisfeestje.
Ja.
Een huisfeestje georganiseerd door een jonge man met de bijnaam Anna May Wong, volgens mij vernoemd naar een actrice.
Mm-hmm.
En die organiseerde het omdat hij 21 jaar was geworden. En daar waren op dat feest waren 48 homo's en lesbiennes uit heel het land aanwezig. En gingen daar feesten en ook zich verkleden. En echt met gender spelen, zeg maar.
Ja.
Dus mannen als vrouwen, vrouwen als mannen. Make-up, ze hebben het over poederdozen. Ik heb een interview gevonden uit het archief van Jan-Karel Warfemius. Met iemand die aanwezig was op dat gemaskerde bal.
Mm-hmm, ja.
En dat was zo leuk voor mij om te lezen, omdat ik gewoon eigenlijk die afstand die ik tot de oorlog voelde, waar ik eerder over sprak, dat die ineens veel dichterbij voelde, die oorlog. Omdat ik ineens voelde, oh, maar ik ga ook naar huisfeestjes. Oh, ik speel ook met make-up, met drag. Dus ik kon me ineens soort van voorstellen van, die oorlog is helemaal niet zo ver weg als ik altijd dacht, want zij leefde ook gewoon.
Precies. Buiten het feit dat er natuurlijk dreiging was en er ook wel verhalen rondgingen, leefde je natuurlijk gewoon door.
Er was leven. Er was ook feest.
Precies.
En dat zijn dan wel verhalen waarvan ik denk, oh, wat mooi om te horen. En het is ook een heel grappig verhaal, die man die er aanwezig was, die vertelt ook over Anna May, hij noemt haar ook het zij. Dat vind ik ook interessant.
Mm-hmm, mm-hmm. En
hij noemt haar een beetje een vreemde Mie. Volgens mij is Mie een soort woord voor gay of iets. Een vreemde Mie.
Ja, oké. Okay.
En hij heeft over altijd die opgemaakte wimpers. Ja, ze was toch een beetje een vreemd hert. En hij was daar samen met zijn vriend en hij zegt dan ook zoiets van, wij deden ook wel een beetje make-up op, maar niet zoals zij, helemaal in het cement.
Oh ja.
En dan moet ik toch denken ook gewoon echt aan drag.
Ja.
Gewoon van nu. En dat ook, dus toen gebeurde.
Ook toen al, ja.
En hij vertelt dat hij was verkleed als lakei en dat zijn vriend verkleed was als harem. Of haremopzichter of zo noemt hij het.
Mm-hmm.
En wat nog wel interessant is over dat gemaskerd bal, is dat er dus een politieinval was daar. Maar dat was niet omdat het ging om homo's en lesbiennes, maar omdat het verboden was om samen te scholen in die tijd. Eigenlijk hetzelfde als tijdens COVID, dat mensen gewoon niet samen mochten komen.
Ja.
Dus zij moesten allemaal in een rij naar het politiebureau.
Uh-huh.
Ik moet lachen omdat ik dit verhaal gewoon heel goed vind. En die man die vertelt is dat hij liep achteraan in die rij en hij kreeg van voren allemaal poederdozen aangereikt.
Ja.
Volgens mij zijn dat een soort make-up doosjes. Of
dat denk ik dan, ja.
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 Die kreeg hij dus van voren en hij moest al die make-up dozen in de gracht gooien, want ze waren bang als ze daarmee werden opgepakt dat dan, weet niet, iets zou betekenen van, oh ja, jullie zijn met gender aan het spelen. Ja, ik weet niet, het is een aanname.
Ja, of zat er nog iets in die poederdozen misschien?
Oh.
Ik weet het niet.
Ja, misschien wel. Nou, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, hij zegt dan ook zo van, ja, ik liep achteraan in die rij. Iedereen gaf die poederdoos door.
Ja.
En ik moest die allemaal in het water gooien. En ik hoorde alleen maar plons, plons, plons. En later dacht ik, god, wie weet wat voor mooie poederdozen ik weggegooid heb.
Mm. Ja, en dat is dan, dan heb je dus eventjes zo'n één inkijkje in één avond in Den Haag van wat daar gebeurde. En lol, maar oké, het is niet, het was geen leuke einde van zo'n feest natuurlijk, maar
nee.
En zo, dat moet je dan denk ik bij dit soort verhalen altijd, dit is dan overgebleven, maar zo zullen er veel meer zijn geweest.
Ja.
Dat moet gewoon.
Natuurlijk, al die huisfeestjes in oorlogstijd. Het is ook wat Judith zegt van, ja, je wil denk ik ook als je voelt, er kan echt nu heel iets verschrikkelijks gebeuren. Laten we het leven gaan vieren.
Ja.
Ik bedoel, bliep alles. Ik wil gewoon leven.
ja. En dan dacht ik, vind het ook zo'n, ja, dan is ook zo'n avondklok, behalve natuurlijk als de politie aan je deur staat vanwege samenscholing, maar zo'n avondklok kan ook gewoon handig zijn. Ja, dan blijf je bij elkaar slapen.
Ja.
En dan
ja.
Ontstaan er ook leuke situaties.
Ja, ja, inderdaad, ja. Wat ik ook nog wel interessant vond in dat interview, wat ik vond, was dat Jan Karel vraagt, want wisten jullie nou eigenlijk dat homoseksualiteit verboden was? En dat die man op dat feest reageert, ja, daar dachten we niet aan. We waren homo en ja, daar denk je gewoon niet aan. We hadden ook niet de leeftijd om erover te denken.
Hmm.
En dat is interessant, omdat het gewoon even een kleine twitch in mijn beeld maakte over, oh, als homo ben je constant bang en constant aware van dat je de hele tijd niks mag doen en en hij is zoiets van, nee, we gingen gewoon feesten.
Juist.
Ik ging make-up op doen.
Ja.
De.
Ja, dat zijn de mooie kleine details. Ik ben blij dat dat bewaard is, dat je dat inderdaad nu kunt lezen.
Ja.
Want het is zo'n kleine persoonlijke beleving van die situatie, hè?
Ja. Ja.
In plaats van het grote verhaal van vervolging en de statistieken en wat hè, het verhaal dat in de geschiedenisboeken staat.
Ja, ja, precies.
Maar het blijft dubbel, want wat Judith vertelde over de lijsten die de politie bijhield en dat de Duitsers begin 1941 alle Nederlandse gemeenten de opdracht gaf die in te leveren, ook dat wist Lars toen nog niet.
Dat was er nog niet toen ik de voorstelling maakte. Dus toen je dit vertelde aan mij over die lijst, toen schrok ik echt heel erg.
Ja.
En echt ook gewoon afschuwelijk dat je werd geregistreerd op een lijst als Amsterdamse gay of als gay ergens anders. Echt, ik vind dat heel naar om te horen. En ik schrok er ook van omdat ik eigenlijk weer een stukje nieuwe informatie kreeg over de geschiedenis. En dat ik daardoor geconfronteerd werd dat ik zelf misschien toch ook wel toch een beetje een zwart-wit beeld voor mezelf had gecreëerd.
Mm.
Ik bedoel zeg maar het beeld van, oh ja, die homoseksuele community had eigenlijk helemaal geen last onder het bewind van de Duitsers en die konden gewoon een beetje feest vieren. Dat had ik ook een beetje denk ik aan mezelf verteld om...
Ja, omdat je natuurlijk eerst het idee had, denk ik, van het was verschrikkelijk. Zoals heel veel mensen.
Ja.
En toen kreeg je die informatie van, nou, het viel eigenlijk ook al mee, er waren feestjes. En dan hou je daaraan vast.
Ineens opent er een wereld. Ja. Denk ik van, oh, maar het was allemaal zo. En door die lijsten nu denk ik van, ik betrap me eigenlijk dat ik dat ik ook weer dacht van, een roze beeld daarvan had geschetst.
Ja.
Maar ja, wat ik nu weer mezelf wel aan moet herinneren is dat het dus allebei was.
Ja.
Dus dat er en ook feest gevierd werd. Maar dat er dus wel degelijk die lijsten waren. En dat raakt me gewoon heel erg.
Het lijkt op een soort van nuancering van je beeld, dan komt dat dan neer. Hè? Dus dan, ja, ik denk ook er zit een deel, ja, je houdt je vast of het is een soort hoopvol beeld, hè? Van, oh, er werd feest gevierd. Dat moet je nog steeds niet weer
ontkennen, nee.
Maar er was nog steeds dreiging, zeg maar. Dat was allebei, precies wat jij zegt. En ook, daarna sprak ik met Judith, hebben we net ook kunnen horen over, ja, zou je kunnen zeggen, een opvallend aantal mensen in het verzet die homoseksueel waren. Maar ook daar zijn natuurlijk weer voorbeelden van mensen die weer de andere kant laten zien. Ans van Dijk is bijvoorbeeld een voorbeeld van een lesbische vrouw die in de oorlog collaboreerde. Dus het idee dat...
Met de Duitsers.
Het is natuurlijk best mooi om te zien dat mensen die misschien die een minderheid vormen of zich bedreigd voelen, dat die zich misschien juist gaan inzetten in een dreigende situatie. Dat is een homoseksuele in het verzet. Dat vind ik zelf altijd mooi om te bedenken. Maar ja, het slaat ook nergens op, want ja, je had ook de andere kant en niet iedereen in het verzet was homoseksueel. Ook daar is het beeld gewoon heel veelzijdig en genuanceerd.
Ja, ik denk dat het daarin ook heel erg gaat over welke verhalen willen wij vertellen.
Ja.
Nu.
Ja.
En waar scheiden we een spotlicht op?
Ja.
En welke houden toch liever in duister?
Ja, precies.
De derde en laatste aflevering van deze podcast gaat over de periode na de oorlog. Terwijl vanaf de jaren 60 steeds actiever gestreden wordt voor homorechten en gezwaaid met hoge cijfers van de gevallen homoslachtoffers in de oorlog, was het aantal vervolgingen op basis van 248 bis tot in de jaren 60 juist veel hoger dan tijdens de oorlog. Hoe dat zit, hoor je in de volgende aflevering. Ik ben Caspar Stalenhoef en dit is een podcast van ILIA LGBTI Heritage, de erfgoedorganisatie op het gebied van LHBTIQ+ in Nederland. Met de grootste collectie van Europa over LHBTIQ+ geschiedenis, leefwereld en cultuur. Te vinden in vestiging Oosterdok van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Deze podcast is gemaakt en geschreven door Caspar Stalenhoef in samenwerking met Lars Brinkman en met bijdrage van Martien Sleutjes en Judith Schuif. De podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan Fonds in het kader van de regeling 75 jaar vrijheid.